Gemeente, het is Pasen. Feest waarop we terugdenken aan de opstanding van de Heere Jezus. Het is opvallend dat er over die opstanding helemaal niks beschreven staat in de Bijbel. Tenminste, niet over het opstandingsfeit. Met kerst, dan lezen we Lucas 2, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en zij wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. En daar ligt de Heere Jezus dan, zichtbaar en tastbaar, en we zien hoe de henders naar de Heere Jezus toe gaan en voor hem neerbuigen. En op Goede Vrijdag, dan lezen we, en ze kwamen bij de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, waar zij hem kruisigden, te midden van twee anderen. En inderdaad, daar hangt de heiland. Sterven. En met Pinksteren, dan horen we de wind waaien en dan zien we die verdeelde tongen als van vuur en alle worden vervuld met de Heilige Geest. Maar met Pasen. Het paasfeit wordt nergens beschreven. We lezen in Matthäus van de aardbeving en van de engel die de steen voor het graf wegrolde, maar we lezen niet. Toen kwam de Heere Jezus uit het graf. Waarom niet? Wel om de eenvoudige reden, omdat niemand daarbij was. Toen Jezus opstond uit de dood. Maar hoe weten we het dan? Dat het Pasen geworden is, dat de Heere waarlijk is opgestaan? Wel, daar zijn heel veel bewijzen voor. Dat zeggen de tekenen bijvoorbeeld, die weggerolde stenen en de opgerolde doeken. Dat zegt het woord van de engel. Hij is hier niet. Hij is opgestaan zoals hij gezegd had. En dat zeggen ook de verschijningen, gemeente, de verschijningen van de Heere Jezus Christus. Een wolk van getuigen heeft het met eigen ogen gezien. Hij leeft. Een van die verschijningen vraagt vanavond onze aandacht. De verschijning van de opgestane Christus aan zijn discipelen. Dat schrijft me ook als thema boven de preek. De verschijning van de opgestane Christus aan de discipelen. We letten op drie dingen. Allereerst op de ontmoeting met Jezus. Vervolgens de begroeting van Jezus. En dan de blijdschap die hij schenkt. Dus de verschijning van de opgestane Christus aan de discipelen, de ontmoeting met Jezus, de begroeting van Jezus en de blijdschap die hij schenkt. Gemeente, die discipelen die hebben elkaar weer opgezocht op die eerste dag van de week, de zondag. Allemaal waren ze uiteengedreven toen Christus gevangen genomen was. De herder was geslagen, Christus gekruisigd en de schapen ze waren verstrooid geraakt. Uit bange vrees waren ze weggevlucht. De hof van Gethsemane uit. En daarna lezen we eigenlijk helemaal niks meer van de discipelengemeente. Oh ja, we lezen natuurlijk nog van Petrus die zijn meester verloochende en bitter wenend naar huis ging. En we lezen nog hoe de Heere Jezus van het kruis zich richtte tot Johannes, zoon, zie uw moeder, Maria. Maar dat is dan ook het enige wat we lezen in de evangeliën. De discipelkring, die is even uit het gezichtsveld verdwenen. Maar gemeente, als er op die zondagmorgen het gerucht van de opstanding van de Heere Jezus Christus bekend wordt bij die discipelen, dan zoeken ze elkaar weer op. Maria Magdalena kwam immers met het wonderlijke verhaal dat ze de Heere Jezus zelf gezien had. En ook Petrus en Johannes die hadden iets bijzonders bij de lege graf meegemaakt, die morgen ziende op de doeken op de lege plaats. Petrus, hij had de Heere zelf ontmoet. En nu zijn die discipelen weer gezamenlijk bijeen. Waarschijnlijk in diezelfde opperzaal waar ze ook het Pascha gevierd hadden, enkele dagen terug. Ze zijn met z'n tienen. Judas is er niet meer. Gestorven. En Thomas, wat er met hem aan de hand is, had hij zoveel verdriet, zag hij het niet meer zitten. In ieder geval, voor een gerucht van de opstanding gaat hij de deur niet uit. Zeg maar tegen de anderen dat ik thuis blijf. Ik kom niet vanmorgen. 10 discipelen dus. Waarschijnlijk waren er ook nog andere volgelingen van de Heer Jezus bij, zoals de Emmausgangers bijvoorbeeld. Die waren net binnengekomen volgens de beschrijving van Lucas. En waar zouden ze het over hebben, gemeente? De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En wij hebben hem ook gezien, zeggen de Emmausgangers. Heerlijk, gemeente, laten we gaan zingen, mensen. Laten we de Heer gaan loven en danken. Laten we gaan bidden. Of laten we de straat opgaan en het heerlijke nieuws gaan vertellen aan de mensen. Hij is opgestaan, hij leeft. Nee. Dat doen ze niet. Nog in de evangelie, nog in Johannes lezen we dat. Uit vers 19, gemeente, krijgen we sterk de indruk dat ze wel bijeen zijn, maar in grote angst. Dat bericht, dat dringt nauwelijks tot hen door. Tot in het hart. Angst is groter dan de vreugde. Ten diepste geeft het ongeloof de toon aan. De deur zit op slot, vergrendeld. Zo blijkt uit het woordgebruik. Stevig op slot. En dat om de vrezen der Joden, staat er. Het is natuurlijk op zich te begrijpen, gemeente, dat ze bang zijn, als je ziet tenminste op de omstandigheden. Natuurlijk. De hoge priester die had een paar dagen geleden nadrukkelijk bij dat verhoor van de Heer Jezus gevraagd naar de discipelen. En het was de gewoonte bij de Romeinen in ieder geval, dat als de leider veroordeeld werd, dat dan ook die volgelingen opgespoord zouden worden. Er was wel degelijk al een reden om bang te zijn voor die discipelen. O ja, ze hadden het wel gehoord uit de mond van de Heer Jezus. Niemand kan mijn schapen rukken uit de hand, mijn vaders. Niemand kan ze uit mijn hand rukken. En ze hadden het gehoord, dat koninklijke bevel van de Heer Jezus Christus daar in de hof van Gethsemane. Indien gij naar mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Maar nu, wat heb je daaraan? Als de Heer Jezus er niet is. En als je maar nooit weet wat die Joden, wat die Romeinen van plan zijn. Men is bang, gemeente. Bang. En daarbij, het ongeloof, dat druipt er vanaf. Ongeloof aan het woord van de Heer Jezus Christus. O onverstandigen en tragen van hart, sprak hij in Lucas 24 tegen die Emmausgangers. O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan, zo staat het toch geschreven in de Bijbel. Gedenk toch hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. Denk eraan. Denk toch aan zijn eigen woord, dat gij vroeger hebt gehoord. Zo zingt de kinderversje. En hij was toch aan sommigen verschenen. Sommigen hadden hem met hun eigen ogen gezien. En anderen die hadden de doeken gezien liggen, keurig opgerold. En de engel, het woord van de engel gehoord, die er volgen was van zijn boodschap. Jawel. Maar waar is hij dan? Gemeente, zo vindt de Heer Jezus nou zijn discipelen bij elkaar. De een vergadert in angst, in ongeloof. We lezen, en als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus. Heerlijk evangelie, gemeente, van de komende Jezus. Kwam Jezus en stond in het midden. Daar is hij, de levensvorst. Het graf kon hem niet vasthouden, de dood kon hem niet in zijn greep houden. De grendels en de gesloten deuren, ze waren geen verhindering voor hem. Hoe hij daar doorheen gaat, zwevend misschien, als was hij een geest. Oh nee, hij was geen geest. Hij is geen geest. Hij is Jezus, God en mens. Zouden die grendels, gemeente, niet uit de sloten gevallen zijn toen hij voor de deur stond? Zou de deuren niet voor hem open gegaan zijn? Hij komt. Staat in het midden. Hij zoekt zijn bange, bedroefde en ongelovige discipelen op die eerste dag van de week als ze bijeen zijn. Opzoekende zondaarsliefde van de herder die het verlorene zoekt. Zondaarsliefde. Eenzijdig, ja. Dat was de reden. Maar er was nog een reden. De Heer Jezus had het ook beloofd. En wat de Heer Jezus belooft, dat doet Hij. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Maar de Heer Jezus, die had ook gezegd, gemeente, enkele dagen eerder in Johannes 14, ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. Denk eraan, reken erop, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef. En als het aan avond was, en als de deuren gesloten waren, bevreesde de Joden, kwam Jezus, stond in het midden. Daar is zijn gemeente en hij maakt zijn woord heerlijk waar. Hoort u dat, gemeente? Horen jullie dat mensen, jullie allereerste lezers van dat evangelie van Johannes? U moet weten, gemeente, dat het evangelie geschreven is als de apostel Johannes al op hoge leeftijd gekomen is. Tijd waarin de christenen het in het Romeinse Rijk beslist niet gemakkelijk hadden. Er was ook vrees in die tijd. Sprake van verdrukking, van vervolging. Mensen, als jullie in alle vroegte voor de dagelijkse werk op de zondag bij elkaar komen, in de wekelijkse samenkomst als gemeente, terwijl er voor jullie ook allerlei gevaren dreigen buiten de deur, denk dan aan die ontmoeting van Christus met zijn bange en gelovige en bedroefde discipelen. De Heer Jezus die leeft en hij zoekt zijn kerk op. Hij laat haar nooit alleen. Zo is de Heere gemeente. Ook vandaag. Ook vandaag. Opgestane levensvorst, hij zoekt zijn kerk op. En hoe vindt hij zijn kerk vandaag de dag? Is dat levend in het geloof? Levend uit de kracht van zijn opstanding? Hij heeft de dood toch overwonnen, gemeente? Daarom is er toch hoop en verwachting voor dode zondaren, een hoop voor ons leven dat aan de vergankelijkheid onderworpen is. En geen deur zit er toch dicht, geen deur is er zo gesloten of hij weet er raad mee. Geen ding is bij hem onmogelijk. Hoe vindt hij de gemeente? Is het te merken in Sliedrecht dat er een levende Heer is? En dat het Pasen geweest is. En dat hij ook hier leeft. Onze catechisme zegt dat hij dankzij zijn opstanding zijn gerechtigheid kan deelachtig maken. Is dat in uw leven gebeurd? Dat u door die opstandingskracht van de Heer Jezus Christus opgewekt bent tot een nieuw leven in de heiligheid. Als een rank ent in de wijnstok. En zijn we dan bijeen vanavond in hunkerend verlangen, uitziende naar zijn komst in ons midden? Of lijken we meer op die discipelengemeente die bij elkaar vergaderd zijn hier in die opperzaal? Er is verdriet, angst, ongeloof, misschien wel een zekere gelatenheid. Je zult er maar mee zitten in je persoonlijk leven. Waar is de Heere toch? En wat zie ik van Hem nou in mijn leven? En waarom gaat de weg nou zo? Misschien was het wel eens anders in uw leven. Je hebt net als die discipelen iets ondervonden van de zorgen, van de liefde, van de opzoekende zondagsliefde van de Heer Jezus Christus. Hij kwam in je leven, hij trok aan je. En er kwam een hunkering in je hart naar de genade die er bij hem te vinden is. De zonde, het leven zonder hem, het verloor zijn glans, het werd je tot last. Je ging op zoek. Bij hem moet ik zijn. Misschien heeft de Heer wel verder gewerkt in je leven. Dat hij je door het woord en door zijn heilige geest ook verzekerd heeft dat het goed lag tussen de Heer en je ziel. Er zijn tijden geweest in je leven dat de Heer zo dichtbij was. Dat je zulke hoge en heerlijke gedachten had van Christus. Dat is een goede tijd. Maar hoe is het nu vandaag? 7:15. Zondagavond, eerste pasdag. Maar kan het snel veranderen in het geestelijk leven van een mens wat betreft zijn stand? Je weet wel dat de Heer Jezus leeft. En je kent die beloften wel, die Bijbelteksten. Moet je wel paraat. Dat hij het werk ook zal voleindigen. En dat hij niet zal begeven. Dat hij je niet zal verlaten. Wees niet bezorgd. Die belooft hij, deze getrouw die het ook doen zal. Je weet het hier. Maar kom niet verder. Ergens zit er een kink in de kabel. Je ondervindt geen troost ervan. Beloften die moeten immers vervuld worden. En je bidt erom. En dan weet je, dat moet. En je moet de middelen gebruiken. Maar het zelf van binnen veranderen, dat kan niet. En anderen kunnen je niet zo verkrijgen. Ze kunnen je niet bemoedigen. Als de dominee op bezoek komt, die man die bedoelt het wel goed. Maar zijn woorden die landen niet. De gemeente, even tussendoor. Beseft u wel dat het u schuldig stelt. Onze onmacht, dat wij niet kunnen. Ons ongeloof, onze ongevoeligheid. Dat is geen lot. Maar dat is schuld die beleden moet worden. En dat mag ook hier stilletjes in de kerkbank hier vanavond, hier in de Bethelkerk. Waar u vervolgens ook op het juiste adres bent. Bijeenvergaderd. Net als die discipelen. Bijeenvergaderd. In zijn naam. Onze hulp. En onze enige verwachting is in de naam des Heeren. In zijn naam bijeen. En zie eens wat er gebeurt. Gemeente Jezus komt. Ziet u hem staan? In het midden? In het centrum? In de nood? Er is geen enkele reden, gemeente, in die harten van de discipelen waarom de Heer Jezus hen zou moeten opzoeken. Misschien denkt u dat wel. Die discipelen die waren natuurlijk bekeerd. Er waren bekeerde mensen. Maar zo zitten ze hier niet. Echt niet. Het is een zielig hoopje bij elkaar. Zielig? Nee. Zondig. Ongelovig. Allemaal hadden ze de Heer Jezus verlaten enkele dagen terug. En we lezen helemaal niet dat ze hier volhardende zijn in de gebeden zoals in Handelingen 1. Dat zou toch kunnen? Ze hadden de belofte gehoord uit de mond van de Heer Jezus Christus. Ik ben in het midden hoor, als jullie in mijn naam bij elkaar zijn. Heren, wij zijn dan bijeen. Wilt u dan komen, Heere Jezus Christus, in uw genade, in ons midden? Daar lezen we niets van. Eenzijdig is het. De zondaarsliefde van de Heere Jezus Christus, waarmee hij zijn discipelen opzoekt. Alles gaat van hem uit. Bij die discipelen zijn alleen maar gesloten deuren, gesloten harten. Is het zo bij jou? Vanavond. Dat je het beseft is aan mijn kant ook onmogelijk. Ik moet wel bidden. En de middelen gebruiken. En ik moet me bekeren. En ik moet vluchten tot Christus. En ik moet geloven. Maar ach. Al dat moeten. De gemeente zouden we het niet laten varen vanavond. Ons moeten. Omdat we het hem zouden laten doen. Ik wacht op hem, zijn hulp zou blijken. Ik zie het niet altijd, zo vaak kan ik er niet bij en dan twijfel ik er ook aan. Maar u hebt het toch gezegd, Heer, u laat niet varen het werk dat uw hand begon. Heer, zou u mij weer op willen zoeken? Ik hoop in al mijn klachten. Uw onfeilbaar woord. En gewis, de Heer die zal het waarmaken, gemeente. En als de deuren gesloten zijn, kom Jezus. Staat hij in het midden. Gemeente, de schrik slaat die discipelen om het hart. Schrik? Lucas laat ons dat weten in zijn evangelie als hij deze geschiedenis ook verhaalt. Ze denken nota bene dat ze een geest zien. Een spook. En Johannes dan? In vers 8 staat van Johannes beschreven dat hij zag en geloofde. Terwijl hij de Heer Jezus nog niet eens ontmoet had. Johannes, hij zag het. De doeken. En hij geloofde. En die Emmausgangers? Johannes was bang. En die Emmausgangers? Die hadden de Heer Jezus zojuist nog gezien. Hij had met hen gesproken op de weg. Hij had in hun bijzijn het brood gebroken. Ook zij zijn bang. Ze menen dat het een spook is. Op een of andere manier, gemeente, lag er een bedekking over hun ogen. Zo is het ook met die vrouwen als de Heer Jezus. Als ze verschijnt als Maria een dode Jezus zoekt, dan herkent ze de levende Christus niet. Als die voor haar staat. En ook de Emmausgangers, ze herkennen de Heer Jezus niet als hij met hen oploopt. En nu als ze hier samen zijn, met de discipelen, ze herkennen hem niet. Ze menen een geest te zien. Was dat een teleurstelling voor de Heer Jezus? Wat denkt u? Nee. Hij weet wat van zijn maaksel te wachten is. Zwak van moed, klein van krachten. Ongelovig. En hij komt hier niet met vermaningen, gemeente. De Heer Jezus komt hier niet met vermaningen bij zijn discipelen. Van lieve mensen, dan moeten jullie toch eens ophouden met die bij elkaar zitten treuren. En dan moet je die angst toch eens laten varen. Dat ongeloof dat mijn vader verdacht maakt. Zorg toch eens dat je dat afschuwelijke ongeloof kwijtraakt. Let erop wat er in de schriften van mij geschreven staat. Geloof dat toch. Hij vraagt ook niet van ja, waarom hebben jullie mij allemaal verlaten? 2 dagen terug. Nee, er klinkt geen enkel woord van verwijt. Als deze goede herder zijn dankende discipelen opzoekt. Zijn weggelopen schaap. Zo werkt de Heere gemeente. Natuurlijk, iemand in wie de Heere gaat werken, die gaat de Heere ontdekken dat aan zijn zonde, die leert dat hij een zondaar is voor God. Die gaat erkennen dat hij het oordeel waard is. De Heere maakt dan plaats voor zijn genade, voor zichzelf. Maar in het genadeleven, dan komt de Heere ook wel eens over die bergen van zonde en schuld heen, zonder daar in eerste instantie ook op te wijzen. Onvoorwaardelijk, zonder enig scherp woord, spreken van genade en vrede. Overigens brengt ook dat een mens altijd op de knieën, gemeente. Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens, zoals Petrus het beleed. Nadat hij geconfronteerd werd met de majesteit, met de genade van de Heer Jezus Christus. Hij komt over de bergen van het ongeloof en hij spreekt van vrede. Vrede, zei jullie, een shalom. Nou, gemeente, dat was een gewone Joodse groet in die tijd, die vaak bij een ontmoeting werd uitgesproken. Maar hier is het veel meer dan een gewone groet, dan een wens. U weet toch wel, gemeente, dat als de Heer Jezus zelf komt, En als hij in het midden staat. En als hij spreekt. Vrede zij u lieden. Dat de Heere Jezus dan ook daadwerkelijk die vrede schenkt. In het hart. Vrede, de rust voor het benauwde geweten. Vrede zij u lieden. Zijn woord is met macht. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Zijn shalom is werkelijkheid. Gemeente, weet u wat hier gebeurt? Jawel, de Heere Jezus die zoekt zijn discipelen op. Maar ook hier maakt hij weer zijn woord waar. We zagen dat zo heerlijk bij dat eerste punt. Gemeente, hij maakt zijn woord, zijn belofte waar door aan hen te verschijnen. Ik kom weder tot u. Maar enkele dagen terug in Johannes 14, daar heeft de Heere Jezus het ook tegen zijn discipelen gezegd. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. En in Johannes 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. De Heere Jezus die doet wat hij zegt, gemeente. Die doet wat hij belooft. Altijd, u kunt zo op de Heere aan. Hij maakt zijn woord waar. Vrede zij uw lieden. Nee, niet zoals de wereld vrede geeft, geeft hij vrede. Zijn vrede is veel meer dan het stoppen van oorlogen. Zijn vrede die houdt verband met de verzoening met God. De verzoening van de zonde dankzij het bloed van de Heere Jezus Christus. Vrede zij uw lieden. Die vrede komt van hem, van Christus. En niet van een mens, niet van ons. Nee, van ons uit komt er geen vrede. Eerder het tegenovergestelde. Wij kunnen goed oorlog voeren. Oorlog voeren. Met elkaar? Jawel. Maar allereerst en bovenal. Met God. We hebben hem de oorlog verklaard in het paradijs. Wel eens bij stilgestaan? Zolang je nog zo staat met je rug naar de Heere toe. En hem negeert. Verzet je je actief tegen hem. Tegen hem. Die zijn vrede aanbiedt. Gemeente, God zou geen onrecht doen. Als hij met ons zou stoppen. Als hij zou oordelen en de atoombom van zijn toorn over deze wereld op deze kerk zou gooien, dat zou rechtvaardig zijn. Maar nu het wonder van genade. Nu is Christus gekomen. Hij, grote middelaar. Hij, die grote plaatsvervanger. Hij is midden op dat slachtveld gaan staan. Op Golgotha. En daar heeft hij Gods slagen opgevangen. Die toornbom. Weet u wel? Hij dronk de drinkbeker van de toorn volledig leeg. En daarom geldt het. Straf die ons de vrede aanbrengt. Was op hem. Vrede had hij beloofd voor zijn sterven. Vrede heeft hij verworven aan het hout van het kruis. En als de opgestane... deelt hij die vrede ook uit. Op die plek. Waar de discipelen bijeen vergaderd zijn. Waar hij verschijnt in het midden. Vrede zij lieden. Hoort u dat, gemeente? Zijn er mensen die vrede missen? Die beseffen, ik moet verzoend worden met God. Hoor dan vanavond. Hoor hoe het klinkt uit de mond van de Heere Jezus. Vrede zij u lieden. Een woord vol van vrede die hij aanbiedt. Geen leeg, geen hol woord van een dominee. Maar het woord van de Heer. Dat krachtig is. Levend. Vrede. Voor u. Vrede. Verworven aan het kruishout. Vrede. Voor een ieder, te midden van alle onrust en zonde en ongerechtigheid en het ongeloof. van hem leert verwachten. Hem nodig krijgt. Vrede, zei u lieden. Heer, ik mis die vrede. Wilt u die vrede schenken? Hij belooft het, gemeente. Zo vaak heeft het in uw oren geklonken. Opdat u het maar niet zou vergeten. Vrede. Elke zondag voor de dienst. Genade zij u en vrede. En na de dienst. De Heere zegene u. Hij behoede u. En geven u zijn vrede. Zou de Heere dat menen? U vraagt misschien nog, hoe krijg ik daaraan deel aan? Wel, u ziet het in de tekst. Dat is nou het werk van die opgestane Heere Jezus Christus zelf, die in zijn woord tot de mens komt, werkelijk. Hij zoekt het verlorene op. Hij openbaart zichzelf. Hij spreekt van vrede met kracht. Gemeente, wat rest u nog? Ga toch door de knieën, gemeente. Capituleer van, voor hem, buig voor hem. En beleid het, Heer, ik geef het op. Ik heb alles tegen. En ik kan mezelf niks geven. Ik ben tegen mezelf ook vijand van genade. Wees mij zondaar genadig. Gemeente, op die manier mag een mens zich overgeven aan hem. Overgeven, ja. Wanneer geef je je over? Dat weten de kinderen wel. Wanneer geef je je nou over? Als je inziet, ja. Ik heb het verloren. Ik geef het op. Gemeente, daar wacht de Heer nou op. Verhard je toch niet langer. Hij spreekt van vrede. En wat doet hij nog meer voor die discipelen, gemeente? Hij verblijdt ze ook. We lezen in vers 20 en dit gezegd hebben en toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Zo maakt hij zich bekend als hun meester. Als hun zaligmaker die voor hen aan het kruis heeft gehangen. Hij maakt zich bekend als de doorstokene. Zie mijn handen. Zie mijn zijde. Nee. Niet opdat die discipelen medelijden zouden krijgen met de Heer Jezus Christus. Niet opdat er haat in het hart van die discipelen zou ontstaan voor die vijanden die dat gedaan hebben. Nee. Zie mijn handen en mijn zijde. Zie eens wat ik voor u gedaan heb. Doorboord, gekruisigd, doorstoken, gedood. Maar nu, opgestaan. Ziet u het? Ziet u het? Weet u wat die handen prediken? Weet u wat die zijde predikt? Dit. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Gemeente, hoe vreselijk is de zonde toch? De straf. Ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Zie mijn handen en mijn zijde. Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Jezus laat zijn handen zien. Ze zijn doorstoken. Zijn zijde die is doorboord. Ja, maar zegt iemand, de Heer Jezus die is toch opgestaan? Hij is toch opgestaan? Aan de andere kant van het graf. Niet zoals Lazarus, die stond aan die ene kant van het graf erop. Op die moest er toch weer in. Maar de Heer Jezus, die stond op aan de andere kant van het graf met een verheerlijk lichaam. Een lichaam dat nooit meer zou, dat nooit meer kon sterven. Een opstandingslichaam. Hoe zit dat, vraagt iemand. Is het dan niet zo dat na de dood en de opstanding voor Gods kinderen, dat dan alles volmaakt is? Daar zijn er toch geen handicaps meer, dan zijn er toch geen gebreken meer straks? Dan zijn er geen zonden, dan zijn er geen wonden. Ja, gemeente, dat is heerlijk waar voor Gods kinderen die in de Here sterven. Geen zonden, geen wonden, alles heel. Alles nieuw. Maar gemeente, toch zijn er wonden in de hemel. De geheelde wonden van de heiland. Matthew Henry die zegt, hij nam ze mee naar de hemel. Opdat ze zouden spreken in de hemel in de voorbeden voor de zijnen. Vader, verhoor toch, Vader, ik bid voor ze. Zie hen aan in mijn bloed. En hoe is hij in de hemel aanwezig volgens openbaring, de openbaring van Johannes, als het lam, gemeente. Als het lam staande, dat wijst op zijn opstanding, zijn overwinning over dood en graf. Het lam staande als geslacht. O gemeente, en als er nou een zondaar is, door schuld verslagen, die door het geloof mag zien op die wonden, dan komt er vrede in het hart. Vrede, zij u lieden. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Zie mijn handen. Mijn zij. En nu is alle vrees weg bij de discipelen, gemeente. We lezen in het slot van vers 20. De discipelen dan werden verblijd. Als zij de Heere zagen. En ook hier zien we opnieuw, gemeente, dat de Heere Jezus doet wat hij belooft. Hij maakt zijn woord waar. Dat zagen we bij het eerste punt. Ik kom weder tot u. En dat deed hij. We zagen het bij dat tweede punt. Mijn vrede geef ik u. Vrede laat ik u. En hij gaf die vrede. En hier opnieuw. Wat had de Heer Jezus beloofd enkele dagen geleden? Johannes 15. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat mijn blijdschap in u blijven. En in Johannes 16, voorwaar, ik zeg u, gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. En in Johannes 17, naar Bitterborg, maar nu kom ik tot u. Ik spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. U ziet het hier, gemeente. De discipelen dan werden verblijd. Als zij de Heere zagen. Kent u daar iets van in uw leven? Jullie jonge mensen. Verblijd. Als je mag zien hoe de Heere zijn woord en zijn beloften waar maakt. Als er hoop mag zijn in je leven op de vervulling van zijn beloften. Omdat de belover er garant voor staat. Ja, zegt iemand, maar die beloften die moeten toch ook vervuld worden? Kun je dan ook blij zijn als die belofte nog niet vervuld is? Als je ziet op de belover wel. Zeker weten. Zelfs met een belofte, al omdat je het weet. Ook in het gewone leven. Nou, als mijn vader mij dat cadeau of die fiets belooft, hij houdt zijn woord. Daar kan ik op aan. Ik zie er ander uit naar het moment dat ik hem krijg. En zo mag u ook omgaan met de belofte die de Heere u geeft, gemeente. Kent u die blijdschap? Met het oog op die trouwe belover. Als je hem zelf mag zien. Die nog steeds een kerk opzoekt. Als die kerk bijeen vergaderd is. Als in de prediking zijn handen en zijn zijde voor ogen geschilderd worden. Die doorboorde handen die er garant voor staan. Dat hij zijn woord waar maakt. Dat de beloften ja en amen zijn in hem. Wordt uw hart verblijd. O ja, wat zijn we soms verheugd over aardse dingen, gemeente. De rijkdom. Meevaller misschien van de belastingdienst. Dat is toch altijd aardig. Succes op school, in de wereld, op de zaak. Je kan ook verblijd worden over het feit dat andere mensen je aardig vinden en je graag mogen. Dat je vrienden hebt en dat er harmonie is in het gezin. Het zijn op zich dingen die natuurlijk zegenrijk zijn. Waar we de Heere voor mogen danken. Sommige mensen die zijn verheugd over en met zichzelf. Over hun eigen geestelijk leven. Over hun eigen gerechtigheid. Maar kent u ook deze vreugde? Alle verstand te boven gaat. De vreugde. En het zien op Jezus. Vreugde. Door het zien op Hem. Door het zien van zaligheid in Hem alleen. Gerechtigheid in Hem alleen. Gemeente, zijn dat uw gelukkigste momenten. Misschien wel aan het heilige avondmaal. Nee, dat komt niet uit de mens zelf. En dat beleven Gods kinderen ook lang niet altijd. En lang niet altijd even sterk. Maar herkent u er iets van? Nou, dan kan het toch niet anders, heren. Gemeente, dan dat dit je verlangen is. Och, weert ik derwaarts weer geleid. Geef mij weer gewenste zielenvreugd. Van het zien op Jezus alleen. O gemeente, zou u uw ogen niet slaan op die doorboorde handen. Op die doorstoken zijde. De discipelen, ze werden verblijd als ze de Heere zagen. Nou, wanneer was dat voor het laatst bij u? Bij uw ouders? Weten uw kinderen dat? Dat u blijdschap geeft? Weten de jonge mensen het? Van uw broeders? Het zien op Jezus. Vreugde geeft die de wereld niet kent. De duivel die wil... Die wil de jonge mensen dan wel wijsmaken, ook de ouderen trouwens. Dat het christelijk geloof geen vreugde kent. En dat daar waar Christus aan het roer staat, daar waar Christus koning wordt, dat je daar heel veel dingen moet. En niks meer mag. En dat het er serieus wordt en somber. Het is vreselijk als dat het beeld is, gemeente, wat we meegeven. Ik hoop het niet. Oh ja, waar de Heer Jezus Christus komt in het leven, daar moet de valse blijdschap verdwijnen. En daar komen alle aardse genoegens in een ander daglicht te staan. Maar dat betekent juist dat er plaats komt voor echte vreugde. Hemelse vreugde die geboren wordt. Door het gelovig zien op Christus. Zie mijn hand. Zie mijn zijde. Ik voor u. Daar ga je anders. Eeuwig de dood had moeten sterven. Misschien zegt er iemand vanavond. Nee. Dat ken ik niet. Om nou met het oog van het geloof op de Heer Jezus te zien. Wat is dat en hoe moet dat? Dat zou ik wel zo graag willen, maar wat zie je dan en hoe zie je dat? Een gemeente, hij verschijnt nog steeds. Hij verschijnt nog steeds. Als de gemeente bijeenvergaderd is. Op de eerste dag van de week, en daarom is het zo heerlijk dat je er bent vanavond. Hij verschijnt niet meer lichamelijk, oh nee. Oh nee, maar hij verschijnt niet minder werkelijk dan toen. Hoort u dat? Niet minder werkelijk. Hoewel niet meer lichamelijk. De Heere belooft het. Dat hij in het midden wil zijn waar zijn kerk bijeen is. Bij al die drie de punten uit de preekgemeente, daar zagen we dat hij een waarmaker is van zijn woord. Dat hij door zijn geest en door zijn woord in het midden wil zijn. Dat hij in de prediking van zijn woord zichzelf wil laten zien. Zie mijn handen. Zie mijn zijde. Jezus Christus en dien gekruisigd. Is dat nou je verlangen? Dat ik hem mag zien. De gemeente, daar mag u daar een gebedszaak van maken. Ook deze week, vandaag, ook met het oog op morgenochtend. Heren, zou u de dominee willen helpen de voorbereiding. Zou ik u willen ondersteunen op de kansel, opdat hij de Heer Jezus Christus voor ogen mag schilderen. En ik, Heere, ik heb hem zo nodig voor mijn zondige hart. Ik wil het zo graag, hem zien. Ik verlang er zo naar dat ik het mag weten, dat die handen en dat die zijde ook voor mij is geopend, doorboord. Heer, open mijn ogen. Het is mijn eigen zonde, gemeente. Het is uw eigen zonde. Dat u hem nog nooit gezien hebt, dat komt door uw blindheid. En die blindheid, ik zei al, dat is geen lot, maar dat is schuld. Als u vanavond niet gezien hebt, vanmorgen niet. Dat is schuld. Beleid het dan maar, gemeente. En bid er dan maar meteen bij, Heer, open mijn hart dat zo gesloten is. Net als die deuren. Maar deuren zijn geen belemmering, dat zagen we. Gesloten harten zijn ook geen belemmering. Heere, wilt u komen door genade om wie Jezus wil. En gemeente weet, de Heere laat geen bidder staan. Hij maakt zijn woord waar, zie maar in de tekst. Hij komt naar zijn belofte. Hij schenkt vrede naar zijn belofte. Hij schenkt vreugde naar zijn belofte. Uw ogen zullen de koning zien. In zijn schoonheid. Grijp die belofte dan maar aan, gemeente. Mag ik hem zien. In het gepredikte woord. Straks. Dan komt de dag. Dat we hem allemaal zullen zien. Met onze eigen lichamelijke ogen. Deze ogen die nu in uw oogkassen zitten. Alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Zijn handen. En zijn zijde. Wat een vreselijke dag. Als we hem dan voor het eerst ontmoeten. Als we nog nooit zaligheid in hem gezien hebben op deze wereld. Nee, dan geen vrede, zei uw lieden. Maar dan klinkt het uit zijn mond. Gaat weg van mij. De buitenste duisternis. Ik heb u nooit gekend. Dan voor eeuwig beginnen buiten te staan. Gemeente, voor allen die het geleerd hebben, om door het geloof op hem te zien, breekt dan de eeuwige vreugde aan. Dan is de vrees voor goed voorbij. Dan is het eeuwig, zalig zien op Jezus. Dat doen ze in de hemel, gemeente. Eeuwig, zalig zien op Jezus. En me geldt het, zij begonnen vrolijk te zijn. Zonder ophouden. Amen.